Wij openen de schrift en wij lezen Johannes hoofdstuk 9. Ik wil daar nu dus vanmorgen over preken en vanmiddag weer. En beide keren lees ik het hele hoofdstuk, het is een heel stuk. Maar dat voor de samenhang is het goed om het als een geheel te lezen. Johannes 9, de genezing van de blindgeborene staat erboven. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze er niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: hij is het. Weer anderen: hij lijkt op hem. Hij zei: ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem: hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: waar is hij? Hij zei: ik weet het niet. Ze brachten hem, die eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde: u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En ze vroegen hun: is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hem en zeiden: wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders: hij is volwassen, vraag het hemzelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem: geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem: wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hen: ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden: u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. We weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen: er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. We weten toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons. En zij wierpen hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden en toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover. Ik heb vers 39 gekozen als de tekst voor deze preek. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. Thema boven de preek is, waarom is geloven zo belangrijk? Vanmiddag is de vraag, waarom is geloven zo waardevol? Maar nu vanmorgen, waarom is geloven zo belangrijk? Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij het begin van deze geschiedenis. En dat begin is eenvoudig. Vervolgens staan we stil bij het vervolg. En dat vervolg is moeilijk, ingewikkeld. En tenslotte staan we stil bij het einde. En dat einde is definitief. Dus drie gedachten. Het begin, eenvoudig. Het vervolg, moeilijk. Het einde, definitief. Laten wij zingen uit Psalm 146. Psalm 146, vers 1 en 3 en 6. Over de genezing van de blinden. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel. Vers 1 en dan ook vers 3 en het zesde vers. Gemeente, is geloven moeilijk? Is het mogelijk? Is het haalbaar voor mij? Zegt wellicht iemand. Als we dit hoofdstuk lezen, zien wij in vers 38 dat deze man zegt, ik geloof, Heere. We kunnen dat lezen en denken, zou het inderdaad zo eenvoudig zijn? Zou het zo gemakkelijk zijn om dat uit te spreken zoals deze man dat doet? Wel, laten we beginnen bij onszelf. Ik denk, gemeente, dat de meesten van ons het bepaald niet gemakkelijk vinden om te geloven. We kunnen allemaal leerstellige, dogmatische bezwaren hebben. Ja, maar we zijn dood in zonde. Er is het probleem van de erfzonde. Geloof moet ons gegeven worden. Van onszelf kunnen wij niet geloven en willen wij niet geloven. Dat zegt de Bijbel toch. Misschien hebben we meer verstandelijke argumenten, dat we zeggen, ja, ik zit ermee, is die Bijbel niet een heel oud boek waar fouten in staan? Wie kan mij garanderen dat dat het woord van God is? Ik kan dat toch niet zomaar geloven? Dan hebben we ook vragen, al liggen ze op een ander vlak. Misschien hebben we meer praktische problemen, dat we zeggen, ja, christelijk geloof vraagt zoveel van mij. Ik moet de geboden houden. Ik moet God lief hebben. Ik moet dingen voelen en ervaren. Het gaat toch niet om je verstand, het gaat om je hart. Wel, gemeente, we kunnen het uitbreiden, maar het zijn allemaal variaties van hetzelfde. Want op die eerste vraag, is geloven moeilijk, zeggen wij nee. Zeggen wij ja, geloven is moeilijk. Het is niet zo makkelijk. Het gaat zomaar niet. We kunnen toch niet zomaar geloven. En voor we het weten gaan we over naar een andere vraag. En zeggen we, het mag ook niet makkelijk zijn. Het mag ook niet. Als het te makkelijk is, kan het geloof niet echt zijn. Wel, met deze vragen, gemeente, kunnen we dit hoofdstuk gaan lezen. Vanmiddag kies ik een wat andere insteek. En, het is een lang hoofdstuk, dus je kunt op allerlei manieren naar dit hoofdstuk gaan kijken en ernaar luisteren. Maar laten we deze vragen nou eens meenemen. We hebben het hoofdstuk in één keer gelezen als een geheel. En dan zien we iets belangrijks, gemeente. Onze eigen dogmatische vragen of verstandelijke vragen of onze gevoelsvragen komen we in dit hoofdstuk niet tegen. Maar we komen Jezus tegen. We komen Jezus tegen. Er is hier sprake van een ontmoeting. Zo begint het hoofdstuk niet. Want er zit daar een man te bedelen. Hij is blind vanaf zijn geboorte. Het begint niet met een ontmoeting. Het begint ermee dat daar... Ik zie dat als het ware voor me. Die man die zit daar. En die zit te bedelen. En om hem heen en boven zijn hoofd, als het ware, staan die discipelen te praten en te discussiëren over die man daar beneden hen. Wie heeft er nou gezondigd? Hij zelf? Of zijn ouders? Er waren allerlei nogal wat aparte theorieën bij de Joden, of een kind in de baarmoeder al kon zondigen. En wat nu als de moeder een ernstige zonde beging terwijl ze zwanger was? Nou, daar hadden ze het over. En die man die zit er maar bij, die zit er onder, letterlijk. Over zijn hoofd heen wordt er over hem gediscussieerd. Maar Jezus doet daar niet aan mee. Jezus ontmoet deze man. En dan wordt de vraag anders, gemeente. Is het moeilijk om Jezus te geloven? Is het moeilijk om Jezus te vertrouwen? Als wij in iemand teleurgesteld zijn geraakt, als iemand ons bedrogen heeft, pijn heeft gedaan, zijn belofte heeft verbroken, ja, dan is het moeilijk om iemand te geloven. En om aan iemand ons vertrouwen te geven. Maar gemeente, wat voor reden hebben wij om Jezus te wantrouwen? Laten we daar eens mee beginnen. Wat zou er nu ingewikkeld en moeilijk aan zijn om ons geloof en vertrouwen te geven aan deze Jezus? Dus dat is het eerste wat ik zeg vanmorgen in de preekgemeente. Geloof is eenvoudig. Waarom? Dat zien we bij deze man. Die man die gelooft Jezus en die laat Jezus doen wat hij zelf niet kan. En Jezus doet het. In die voorgaande hoofdstukken hebben we telkens weer gezien dat geen één probleem voor Jezus te groot is. Als hij in hoofdstuk 4 een dorstige vrouw tegenkomt, de Samaritaanse vrouw, dan geeft hij haar water. Als hij in hoofdstuk 5 een verlamde man tegenkomt, dan laat hij die man weer opstaan, zodat hij kan wandelen. Als hij in hoofdstuk 6 een hongerige menigte van duizenden mensen voor zich heeft, dan voedt hij hen met het brood. Als we verder lezen in hoofdstuk 11, dan zien we dat zelfs de dood niet voor hem te groot is. Maar een enkel woord naar de dode Lazarus laat de dode leven. Dus gemeente, redden is voor de redder eenvoudig. En daarom is geloof eenvoudig, want het richt zich niet op wat wij kunnen doen en moeten doen, maar op wat Christus doet. Ook voor ons begint het eenvoudig. Kijk eens wat Jezus tegen die man zegt. Nadat hij dit gezegd had, vers 6, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel, streek het slijk op de ogen van de blinde en hij zei tegen hem, ga heen, was u. Dus die man, hè, die is blind. Een beeld van de geestelijke blindheid. Een beeld van iemand die geen genade kent. We zouden zeggen in het licht van Johannes 3. Iemand die nog geen wedergeboorte ontvangen heeft. Een onbekeerde man. Maar Jezus geeft hem een opdracht. Hij zegt, ga heen en was jezelf. En zegt die man, nou dat doe ik niet, want ik ben onbekeerd en dat kan niet. Nee, die man gehoorzaamt. Dus wie wij ook zijn, gemeente, of je jezelf als wedergeboren of niet ziet, of je zegt ik ben bekeerd of ik ben onbekeerd, maar Jezus geeft die man een opdracht en hij stuurt hem naar het water van Siloam. En hij gaat. Nou kinderen, in gedachten, je ziet die man gaan, hè. Het zal wel een apart gezicht zijn geweest. Zo'n beetje modder en slijk op zijn ogen en hij is blind, dus hij moet een beetje zo tasten. En dan gaat hij door de straten van de stad. En dan komt hij daar bij dat badwater Siloam. Misschien deed het wel zeer in zijn ogen. Prikte het. Net als je een keer zeep in je ogen krijgt, hè, of shampoo onder de douche. Dan prikt het, dan doet het zeer in je ogen. En wat doe je dan, kinderen? Nou, dan zet je het water erop en je wrijft een keer en je zorgt dat het eruit is. Nou, dat doet die man ook. Hij springt dat water in, hij dompelt zich onder. Hij wrijft een keer in zijn ogen en het lost op. Dat slijk is weg, de modder is eraf. En hij komt boven water en hij kan zien. Zoals jij dat zeep of die shampoo uit je ogen wrijft, zo wrijft hij het uit zijn ogen en hij ziet. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Zo eenvoudig. Het verdwijnt, het lost op, het is weg. En de man ziet. Dus daar begint het mee, gemeente. Wat is geloven? Is geloven moeilijk? Nou, het begint heel eenvoudig, onze eerste gedachte. Ook als Jezus met ons, met u en met jou de ontmoeting zoekt vanmorgen. En ook ons, hij stuurt ons naar Siloam. En er staat bij wat dat woordje betekent. Siloam, zegt vers 7, betekent uitgezonden. Dat gaat over hemzelf. Hij is zelf uitgezonden, vers 4 zegt. Hij moet doen de werken van degene die hem gezonden heeft. Dus Jezus stuurt die man als het ware naar zichzelf toe. Hij is dat water dat reinigt. En we mogen denken aan onze doop. De doop wast de zonden af. Zo is hij gezonden. Jesaja 61. Om te verbinden de verbrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. Zo begint het, onze eerste gedachte. Maar het wordt ingewikkeld, het wordt moeilijk, onze tweede gedachte. Daarna wordt het ingewikkeld. Het begin is eenvoudig, het vervolg bepaalt niet meer. Dus gemeente, ik ga niet vanmorgen zeggen in de preek, nou geloof is eenvoudig. En dat is het enige wat erover te zeggen valt. Je hebt van die mensen die altijd zo moeilijk doen. Ja, soms is geloven wel degelijk heel moeilijk. Heel moeilijk, dat zien we bij deze man. Maar wij moeten goed onderscheiden wat er makkelijk is en wat er moeilijk is. Wat is er wel eenvoudig en wat is er niet eenvoudig? Nou, denk maar mee, lees maar mee, zoals we dit hoofdstuk hebben doorgenomen. Aan het begin is deze man onbeduidend, onbelangrijk. Hij heeft nooit op school gezeten, want lezen kan hij toch niet. Hij heeft nooit onderwijs gekregen. Hij zag niemand en niemand zag hem. Onbelangrijk. Af en toe kreeg hij een fooi, een aalmoes. Af en toe gaf iemand hem een centje. Maar belangrijk was hij niet. Ook niet in de synagoge, ook niet in de kerk. Ja, hij mocht wel meedoen. Als hij zich maar voegde, als hij maar keurig kerklid was, zouden wij zeggen, een meeloper. Niet te veel problemen veroorzaken. Maar dat verandert op het moment dat deze man ziende wordt. Opeens staat hij midden in het centrum van de belangstelling. En zijn buren, en zijn ouders, en de fariseeën worden erbij gehaald. En iedereen wilde wat van weten en iedereen wilde wat van zeggen. We lezen dat die buren vooral getroffen zijn door het feit dat hij weer kan zien. Maar die fariseeën, die hebben eigenlijk een godsdienstige interesse. Is dit nu wel een wonder of is dit geen wonder? Hoe is dit gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Het is op de Sabbat gebeurd. Mocht dit wel of was dit een vorm van werken? Zo komen ze bij hem. En het wordt al gauw duidelijk dat ze eigenlijk het liefst willen aantonen dat hij, ja, dat hij de boel voor de gek houdt. Er staat in vers 18, de Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en ziende was geworden. Nou, dan moet je wel heel wat durven. Maar zo ver gingen zij om te zeggen, ja, die man is, die is nooit blind geweest. We gaan eens informeren bij zijn ouders hoe dat eigenlijk allemaal zit. Het zijn geestelijke leiders, maar eigenlijk zien we precies dezelfde patronen terugkomen als eerder in hoofdstuk 3 bij Nicodemus. Dat ging ook over wedergeboorte. En Nicodemus zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Je kunt toch niet terug in de buik van je moeder? En dan zegt Jezus, ben jij nu een leraar van Israël en weet je deze dingen niet? Geldt hier ook. Deze man wordt geestelijk ziende. Dat is een wedergeboorte. En die fariseeën die staan erbij te kijken en ze snappen er niets van. Zijn jullie nu leraars van Israël en weten jullie deze dingen niet? Terug naar die man gemeente, het wordt wel ingewikkeld voor hem. Het begin was eenvoudig, maar nu is het bepaald niet meer eenvoudig. En dat kan bij ons ook zijn. Je kijkt terug op je leven en het moment dat je tot geloof kwam. Geloof is eenvoudig, dat is zelf al een ontdekking. Maar daarna kan het wel heel ingewikkeld worden. Wel goed om te zien, gemeente, wat er ingewikkeld wordt. Het leven van deze man is vanaf dit ogenblik verbonden aan de naam van Jezus de Christus. En daarom wordt het ingewikkeld. Dat is belangrijk. Het leven van een christen, van een gelovige, is niet ingewikkeld, gemeente, omdat je zoveel kan meemaken aan worstelingen en aan aanvechting en aan tegenslag en bestrijding. Het is een geestelijk leven van ups en downs en ja, daar kun je boeken vol over schrijven. Dat is ook wel gebeurd natuurlijk, maar we zouden het belangrijkste punt missen, gemeente. Wat maakt het leven van een christen soms moeilijk? Wel, het is verbonden aan de naam van Christus. En deze fariseeën, die willen niets van Christus weten. En daarom willen ze niets van die man weten. Zij gunnen hem het licht in de ogen niet, omdat zij niet willen dat Jezus het licht van de wereld is. Ze zeggen dan ook in vers 24, wij weten dat deze mens een zondaar is. Daar bedoelen ze Jezus mee. Dus daar komt die weerstand vandaan. Ze willen Jezus niet. De mensen, zegt Jezus in hoofdstuk 3, hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Waarom? Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Als wij dat nu meemaken binnen je familie, of je vriendenkring, of je collega's, dat mensen je het leven echt moeilijk kunnen maken omdat je gelovige bent, en je afwijzen, dat gebeurt natuurlijk. Thierry Baudet doet er ook aan mee. Dat christendom heeft nooit wat opgeleverd. Waar komt dat vandaan, gemeente? Als ze ook tegen ons kunnen zeggen, zoals ze tegen die man zeggen in vers 34. Jij bent helemaal in zonde geboren. En denk jij dat jij ons wil leren hoe het zit? Waar komt dat vandaan, gemeente? Nou, ik zou bijna zeggen, het is niet persoonlijk bedoeld hoor, als mensen u of jou of mij bekritiseren. Het is niet persoonlijk bedoeld, het is tegen Christus gericht. En hopelijk helpt ons dat. Ja, het kan wel degelijk heel pijnlijk zijn en natuurlijk richt het zich op gelovigen. Ook deze man krijgt natuurlijk veel te verwerken. Maar uiteindelijk is het gericht tegen Christus. Psalm 2 zegt het. Waarom woeden de heidenen? En zijn ze tegen God en zijn gezalfde opgestaan? En zeggen ze, laat ons hun banden breken en van hun touwen ons ontslaan. Daar is de woede en de weerzin tegen gericht. En ja, dat breekt, dat betekent dat het kritiek op ons geloof en ons vertrouwen oplevert. Maar het is wel goed om dit te zien, gemeente. Kijk, deze man, hè, die weet niet zoveel, dat zegt hij ook. Ik weet maar één ding, zegt hij. Ik heb nooit op school gezeten. Ik heb nooit les in de Bijbel gehad. Ik ben altijd blind geweest. Ik weet eigenlijk niks, maar één ding weet ik. Dat ik blind was en dat ik nu zie. Eén ding weet ik, dat niemand mij ooit heeft kunnen helpen, maar dat één iemand mij toch geholpen heeft. Eén ding weet ik, dat niemand bewogen is geweest met mijn toestand. Ik heb over mijn hoofd alleen maar discussies gehoord over wie er gezondigd heeft. Maar één ding weet ik, dat Jezus bewogen was. En uiteindelijk, we hebben het gelezen, de man wordt eruit gegooid. Als hij vast blijft houden aan zijn belijdenis, zegt vers 34, ze wierpen hem de synagoge uit. Hij hoort er niet meer bij, hij is een outsider. Jezus zegt in Johannes 16, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Als we dit hoofdstuk lezen, gemeente, krijg ik de indruk dat dit alles op één dag is gebeurd. Hè? Op één dag, 's morgens vroeg. Toen hij wakker werd en opstond en zijn plekje ging innemen, was hij nog de onbekende blindgeborene. En we zijn een paar uur verder en hij is in het midden van belangstelling en heeft discussie gevoerd en hij heeft zichzelf moeten verdedigen en uitleggen. En hij wordt de synagoge uitgegooid. Wat een veranderingen, wat een ervaringen. Genoeg voor een heel mensenleven, maar deze man krijgt het allemaal te verwerken in één dag. Hoe kon die het aan? Hoe kon die het aan? Wat hield hem op de been? Nou, dat was de goedheid van Jezus. Hij was ziende geworden. Hij had het licht gezien. Had liefde ervaren en ontferming. En wat die fariseeën ook hadden geprobeerd om hem terug te krijgen, zodat hij die ene Jezus, hij kende zijn naam, zegt ze zelf, een mens genaamd Jezus, dat hij die Jezus zou opgeven. Maar gemeente, met alle pogingen van die fariseeën, het was geen alternatief meer toch voor deze man. Zou hij terug willen naar zijn blindheid? Zou hij terug willen naar zijn plekje waar hij al jaren gezeten had om te bedelen? Zou hij terug willen? Heeft hij spijt van zijn ongehoorzaamheid aan Jezus? Ja, dat is onmogelijk. Dat is ondenkbaar. Dat wil hij niet. Het is waar, het leven is er bepaald niet eenvoudiger op geworden sinds hij geloofde. Maar omkeren en teruggaan is onmogelijk. En als Jezus hem opzoekt en hem uiteindelijk vindt, vers 35, dan zit hij daar, buiten de synagoge, afgewezen, afgekeurd, in zijn eentje. Wat gaat hij dan vertellen over zijn teleurstellingen en over de moeilijkheden? Gaat hij zeggen, moet u nou eens horen wat ik allemaal heb meegemaakt en wat ik te lijden heb? Nee, gemeente. Wie is hij, Heere, zegt hij. Wie is die Christus, die Zoon van God? Zodat ik in hem geloven kan. En Jezus geeft hem antwoord. Ik ben het, die u gezien hebt, die met u spreekt, die is het. En dan zegt die man, ik geloof. Dat eenvoudige geloof. Ondanks al dat tegenspreken, alle pogingen, alle kritiek en afwijzing, is die man alleen maar zekerder en vaster en beslister geworden. Ik geloof, Heere. De man peinsde niet meer over om terug te gaan naar de godsdienst van de synagoge en van de wetten en van de regels en van Mozes. Wij zijn discipelen van Mozes, hadden ze gezegd. Ja, de wet is door Mozes geworden, maar de waarheid en de genade is door Jezus Christus geworden. Laten we onszelf die vraag eens stellen, gemeente. Zouden wij terug willen? Misschien hebben wij ook wel veel aanvechting en veel verdriet en pijn door kritiek en afwijzing van mensen om ons heen. Maar zou je terug willen? Naar de periode van angst, onzekerheid en duisternis. Zou je terug willen naar een leven waar alleen maar kritiek en waarschuwing en wantrouwen heerst? Zou je willen naar een godsdienst waar je wel onbeduidend en onbelangrijk mag zijn, wel een meeloper mag zijn, maar vooral niet mag zeggen dat je blind bent geweest en nu ziet? Deze man die zegt, ik geloof, Heere. Het leven is ingewikkeld geworden, maar het geloof is nog steeds eenvoudig. Ik geloof, Heere. Daar steunt hij op, niet meer op die wet, maar op het evangelie. En zo komen we bij onze derde gedachte. We hebben stilgestaan bij het begin, dat eenvoudig was. We gingen door naar het midden, vervolg, wat ingewikkeld en moeilijk was. En we komen bij het einde, en dat einde is definitief. Want het hoofdstuk sluit af met een gesprek dat Jezus heeft met die fariseeën. Blijkbaar waren ze in de buurt. Dus ook toen in de aanwezigheid van die fariseeën heeft deze man gezegd, ik geloof. En ze voegen zich in het gesprek. Sommigen van hen, die dat hoorden, zeiden tegen hem, vers 40, zijn wij soms ook blind? Misschien is het wel als een grapje bedoeld. Sarcastische opmerking. Zijn wij dan ook blind? En dan zegt Jezus, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft uw zonde. Punt. Daarmee is het hoofdstuk uit. Dat einde, gemeente, is definitief. Na alles wat er gezegd is, na alles wat er gebeurd is, en de ingewikkelde en moeilijke fase waar die man in gezeten heeft, en de lastige gesprekken en de eenzaamheid die hij ervaren heeft, want ook zijn ouders die zeiden, nou laat hem zelf maar praten, wij willen ons hier niet inmengen, is ons te riskant. Het einde is wel definitief. En Jezus zegt iets, gemeente, laat zien wat ons grootste probleem is. Is ons grootste probleem dat wij van nature, van onszelf blind zijn? Nee. Is ons grootste probleem dat we vanuit onszelf onbekeerd zijn en niet kunnen geloven? Nee, gemeente, dat is echt niet ons grootste probleem. Want daar is een redder voor. Ik zou bijna zeggen, het geeft niet als je blind bent. Het geeft niet als je onbekeerd bent. Als u blind was, zou u geen zonde hebben. Als je dat nou toegeeft, als je dat nou erkent en belijdt, Heere God, ik ben blind. Ik zie het allemaal niet, ik weet het niet, ik kan het niet. Is dat je grootste probleem? Helemaal niet. Want daar is een redder voor. Ja, maar ik ben dood van mijzelf, ik kan niet geloven. Ja, maar dat is ook niet je grootste probleem, want er is iemand die levend maakt. Lees hoofdstuk 11 maar. Grootste probleem, gemeente, is niet onze zonde, is niet onze blindheid. Maar is dat we niet willen. Deze mensen zeggen, wij zijn niet blind, wij zien. We hebben Jezus helemaal niet nodig. Dan zegt Jezus, vers 39, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Het Griekse woord is crisis. Daar valt de beslissing, daar komt de tweedeling, daar gebeurt wat. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden. Maar die zien, blind worden. Mensen die het allemaal zien en weten. Dit is niet maar een tekstgemeente die even in het voorbijgaan. Een van de 41 teksten in een lang hoofdstuk. Maar dit is de kern van de Bijbelse boodschap, hè. De kern van de Bijbel is helemaal niet dat wij moeten vertellen en elke zondag weer moeten horen dat wij verloren zijn. De doodstaat van de mens en de noodzaak van de wedergeboorte en de blindheid enzovoort enzovoort. Dat is wel waar natuurlijk, maar dat is niet de kern van de Bijbelse boodschap. De kern van de Bijbel is dat God zelf gekomen is als onze redder en verlosser. En geen van al onze problemen is te groot voor hem. Dat is ons probleem niet, gemeente. Het probleem is, hoe staan wij tegenover Jezus? Daar is het oordeel. Omdat zij die niet zien, ziende worden. Als je hier vandaag bent en zegt, ik zie helemaal niks, ik heb geen geloof, ik ben onbekeerd. Ja, maar dan is hier iemand die zegt, ik maak jou ziende. Het licht van de wereld. Maar omgekeerd, gemeente, als je hier zit en zegt, ja, maar ik weet het allemaal heel goed. Ik kan het beoordelen, ik weet het, ik heb het licht. Dan zegt Jezus, ik ben gekomen opdat degene die zien, blind worden. En daarmee eindigt dit hoofdstuk. En daarmee eindigt dat gesprek. Jezus heeft het laatste woord. En hij zegt tegen die mensen, nu blijft je zonde. Dit is de echte zonde. Dat je niet in Christus wilt geloven. En dat je deze redder afwijst. Als er hier mensen zijn, ik vraag niet, gemeente, wat je aan geestelijk leven hebt en wat je allemaal ervaren hebt en weet en wilt horen. Maar hoe sta je tegenover deze Christus? Als hij tegen je zegt, ga, gehoorzaam je dan? Als hij vraagt om geloof, geloof je dan? Als hij zegt, ik ben het die met je spreekt en die je gezien hebt, geef je dan hetzelfde antwoord als deze man en zeg je, ik geloof, Here. Als je dat niet doet, dan zeg ik je vanmorgen, je bent blind. Je bent blind. En het is je eigen schuld. Helemaal je eigen schuld. Ons diepste probleem is niet dat wij blind geboren zijn, maar dat wij blind willen blijven. En zoals het hoofdstuk eindigt, gemeente, zo eindigt de preek. Ik doe dat eigenlijk nooit. Maar vandaag wel. Om de preek af te sluiten met een oordeel. Het is veel mooier om de preek af te sluiten met een belofte. Of met een vergezicht op de hemel. Of met een bemoediging. Of met een tekst die over genade spreekt. Maar dit hoofdstuk doet het niet. En ik doe het vanmorgen ook niet. Degene die niet geloven, degene die zeggen, mijn godsdienst is een godsdienst zonder Christus, zo blijft uw zonde. Dat is het definitieve woord. Dat is het einde voor ieder die daarin blijft. God kent hun weg, dat zijn degenen die wel geloven. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, maar Maar, zegt Psalm 1, dat gaat over u en dat gaat over jou. Als je deze Jezus niet vertrouwt, maar het heilloos spoor van de bozen zal vergaan. Amen. Wij zingen het, Psalm 1, het vierde vers.